Gemeente, we openen vanmiddag de schriften in het Nieuwe Testament, het Evangelie, naar de beschrijving van Lucas, het 9e hoofdstuk, de versen 18 tot en met 27. Lucas 9, vanaf vers 18 tot en met 27. En we lezen daar, en het gebeurde toen hij, dat is Jezus, in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in zijn nabijheid waren, en hij vroeg hun, wie zeggen de menigten dat ik ben? En zij antwoordden en zeiden, Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen, dat een van de oude profeten opgestaan is. Hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? Petrus antwoordde en zei, de Christus van God. En hij sprak hen streng toe en beval dat zij dit tegen niemand zeggen zouden. Hij zei, de Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden. En hij moet gedood en op de derde dag opgewekt worden. Hij zei tegen allen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen zich schamen wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. En ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen van hen die hier staan die de dood niet zullen proeven voordat zij het koninkrijk van God gezien hebben. Gemeente, uitgangspunt voor de verkondiging deze middag is het gedeelte dat we samen hebben gelezen. En de kern vindt u in vers 20, waar we Jezus de vraag horen stellen aan de discipelen. Maar u, wie zegt u dat ik ben? Petrus antwoordde en zei, de Christus van God. En we luisteren daarna onder het thema, wie is Jezus voor ons? Wie is Jezus voor ons? Gemeente, stelt u, stel jij je eens voor, dat straks bij het uitgaan van de kerk een gemeentelid naar je toe komt en je aanspreekt en zegt, joh, vertel me nou eens, wie is de Heere Jezus voor jou? Wat zou je dan zeggen? Wie is de Heere Jezus voor jou? Dat was een vraag die de gemoederen in Israël toen Jezus over de aarde rondwandelde nogal in beroering bracht. We kunnen ons daar ook wel iets bij voorstellen. De Heer Jezus is begonnen aan zijn openbare optreden en hij komt in de synagoge en hij reist door Galilea en telkens wanneer hij zijn mond opendoet en het evangelie van het koninkrijk van God verkondigt, dan verbaast de scharen zich over de manier waarop hij dat doet. Hij doet het zo anders dan ze gewend zijn. En dat niet alleen, de verkondiging van het koninkrijk der hemelen, zoals dat klinkt bij Jezus, gaat ook nog eens gepaard met allerlei wonderen en tekenen. Als Jezus zijn mond open doet, dan beginnen de duivelen te schreeuwen. En op het machtswoord van Jezus moeten zij de bezetenen loslaten. De doven gaan horen, de blinden gaan zien, de kreupelen kunnen wandelen en zelfs een dode wordt door Jezus uit de dood teruggeroepen in het leven. Je kunt je voorstellen, als dat gebeurt, dat mensen het met elkaar daarover hebben en dat ze tegen elkaar hebben gezegd, heb je gehoord over Jezus uit Nazareth? Ik heb er eens over nagedacht, hij lijkt wel een beetje op Elia. Elia, weet je wel, die ook eens een dode tot het leven wekte en teruggaf aan zijn moeder. En een ander zegt, nou, hij lijkt ook wel een beetje op Elisa. Elisa, die ook eens een melaatse genezen heeft, weet je nog, naar Aman de Syriër. En weer iemand anders die zegt, nou ja, Als ik zijn preken hoor, dan denk ik een beetje aan Jeremia. Zo ernstig, zo indringend, zo klemmend over bekering, omdat het koninkrijk der hemelen naderbij gekomen is. Wie is Jezus? Wat moet je nu eigenlijk van hem denken? Dat is een vraag die in Israël telkens weer terugkeert en telkens weer aan de orde komt. En dat is ook een vraag die Lucas in de gang van zijn evangeliebeschrijving heel nadrukkelijk als thema een plek geeft. Als je de voorgaande hoofdstukken doorbladert, dan zie je dat die vraag een aantal keer terugkomt. Dat begint in het evangelie met de vraag van Johannes de Doper, die in de gevangenis zit en dan de vraag stelt, is hij het nu die komen zal, of verwachten wij een ander? Je ziet die vraag vervolgens terugkomen bij de discipelen die Jezus gevolgd zijn en die dan in een geweldige storm terechtkomen en hun bootje kraakt aan alle kanten en ze zijn bang dat ze vergaan zullen, verdrinken zullen en ze maken Jezus wakker en dan staat Jezus op en op zijn bevel gaat de wind liggen en de golven worden stil en de discipelen kijken elkaar aan, wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En dan aan het begin van hoofdstuk 9 is het de vraag van koning Herodes, die een slecht geweten heeft. Hij heeft Johannes de Doper laten vermoorden en nu hoort hij over Jezus die rondgaat en de gedachte spookt door zijn hoofd. Zou het Johannes de Doper zijn die uit de doden is opgestaan? Wie is Jezus? Dat is het gesprek van de dag en dat wordt door Lucas in die eerste hoofdstuk ook heel nadrukkelijk een thema. Wie is Jezus? En dat een vraag wordt, gemeente, dat is eigenlijk ook wel te begrijpen. Als je kijkt naar die eerste hoofdstukken van het Lucas-evangelie, waar Jezus wordt aangekondigd en waar de engelen aan het woord komen en over Jezus zeggen dat hij de zoon van de Allerhoogste genoemd zal worden en dat hij de troon van vader David beklimmen zal en waar je Maria hoort zingen over de machtigen die van de troon getrokken worden en de armen en de ellendigen die verhoogd worden en die hij recht zal doen. En als Jezus dan aan zijn openbare optreden begint, ja, dan zwijgen de engelen, dan lijkt de troon van vader David heel ver weg. Wie is Jezus? Is hij het die komen zal, of verwachten we nog een ander? En dan komt in hoofdstuk 9 het keerpunt. Het keerpunt, want dan neemt Jezus zelf die vraag die rondgaat op de lippen, en dan stelt Jezus die vraag zelf, en die vraag heeft wat onverwacht. Want Jezus heeft zijn leerlingen meegenomen en hij is ergens neergeknield om te bidden. En als dat in het Lucas-evangelie aan de orde komt, dat Jezus ergens in gebed is en hij heeft mensen meegenomen, dan gaat er iets gebeuren. Dan laat hij ze wat zien, dan laat hij ze wat horen, dan laat hij ze wat meemaken. En Jezus is daar in gebed, zijn leerlingen zijn bij hem en de stilte wordt ineens doorbroken door die vraag van Jezus aan de discipelen, wie zeggen de menigten dat ik ben? En dat moet voor de discipelen niet een heel ingewikkelde vraag geweest zijn, want de menigte, ja, daar bewogen zij zich eigenlijk de hele dag door. Die menigte kenden ze, daar hadden ze hun vrienden, daar hadden ze hun familieleden. Hoe de menigte naar Jezus kijken, dat is wel duidelijk. De een zegt hij lijkt op Elia, en de ander zegt op Elisa, en weer een ander op Jeremia. Maar ze zijn het er met elkaar wel over eens dat Jezus thuis hoort in dat rijtje van die grote profeten. Jezus is een profeet, een grote profeet. En daar blijft het dan eigenlijk bij steken. Een profeet. Zo een die in de lijn staat van die voorgaande profeten. Dat is opvallend toch, gemeente, in het licht van die eerste hoofdstukken. De zoon van de Allerhoogste, de troon van vader David beklimmen. Dat de menigte dan eigenlijk niet verder komt dan Jezus is een groot profeet. Een gedachte overigens die bij de scharen tot op de dag van vandaag leeft. Want als je vandaag in deze wereld de vraag stelt wie is Jezus, dan is er geen weldenkend mens met een beetje historisch besef die ontkennen zal dat Jezus geleefd heeft. Dat er ergens aan het begin van de jaartelling in Israël iemand rondwandelde met de naam Jezus. En dat die Jezus onderwijs gaf en dat er mensen waren die aan zijn lippen hingen en die dat onderwijs hebben ingedronken en voor wie hij een groot leraar geweest is. En deze Jezus is dan op een heel tragische manier aan zijn einde gekomen. In de bloei van zijn leven is hij gekruisigd door de Romeinen. Maar daarmee was het met Jezus niet uit, want het onderwijs van Jezus, dat hebben zijn leerlingen ter harte genomen en dat hebben ze doorgegeven. En de eeuwen door zijn mensen geïnspireerd door wat Jezus gezegd heeft over naastenliefde, over barmhartigheid, over rechtvaardigheid. Jezus is een groot profeet. Je kunt er een hoop van leren. En door zijn onderwijs is een hele cultuur gestempeld. Maar verder komt de schare niet. Jezus is een profeet. Inspirerend om eens naar te luisteren. Inspirerend om zijn woorden eens op je te laten inwerken. En daar blijft het dan bij. En dan spit Jezus de vraag toe. En hij kijkt zijn leerlingen in de ogen en hij kijkt ons vanmiddag in de ogen en hij zegt, maar u, wie zegt u dat ik ben? Wie ben ik voor jullie? Je kunt van zo'n persoonlijke vraag schrikken, gemeente, je kunt voor zo'n persoonlijke vraag wegduiken, je houdt er misschien ook niet zo van, liever houd je je misschien wat op de vlakte en bij wat algemeenheden. Dat valt mij wel eens op als ik catechisatie geef en ik stel op catechisatie de vraag aan de jongeren in de gemeente en ik zeg, jongens, wie is Jezus? Nou, dan komen de vingers en dan komen er allerlei antwoorden, allerlei bijbelse gegevens komen dan aan de orde, je kunt er een bord mee volschrijven. En als ik dan zeg, ja, wacht nou eens even jongens, dan kom ik even iets dichterbij bij jullie. Maar zeg nou eens, wie is Jezus voor jou? Voor jou persoonlijk? Nou, dan blijft het vaak even stil. En na verloop van tijd komen er dan ook wel vingers en komen er dan ook wel antwoorden en komt er ook echt wel gesprek op gang, maar dat duurt even. En dat is niet alleen in de catechese zo, dat is in het verenigingsleven zo, dat is in het kringwerk vaak zo, dat is op het huisbezoek vaak zo. Als het gaat over de algemene waarheid, dan kunnen we daar nog wel over praten. Hè. We kunnen de tijd wel vullen met praten over de kerk en met praten over de leer en met praten over de belijdenis. Maar het gebeurt ook nog wel eens dat op huisbezoek dan de vraag gesteld wordt zomaar. Nou gewoon even persoonlijk, wie is nou de Heere Jezus voor je? En dat het dan stil blijft en dat er dan even naar buiten gekeken wordt. En dat je dan de vraag krijgt, lust u nog koffie, dominee? Nou, we zullen zijn gemeente, ik begon net met de vraag, stel je nou eens voor, hè, straks buiten de kerk, dat er iemand naar je toe komt en die zegt, nou vertel eens joh, wie is nou de Heere Jezus voor jou? Ik denk dat de meesten van u hebben gedacht, ja leuk voorbeeld, dominee, maar dat gebeurt toch niet. Dat gebeurt toch niet. Of is dat hier anders? Dat hoop ik dan maar, want uiteindelijk, gemeente, is dit wel de meest wezenlijke vraag die we elkaar in de kerk kunnen stellen. Dit is de vraag waar het in de kerk voortdurend over gaat. Wie is Jezus voor jou? Hoe zie jij Jezus? En het vervolg maakt duidelijk, gemeente, dat het antwoord op die vraag letterlijk een zaak is van leven en dood. Wie is Jezus voor jullie? En dan is het Petrus die uit de kring van de leerlingen als het ware naar voren stapt en het antwoord geeft namens de anderen. U bent de Christus van God. U bent, zegt Petrus, u bent het die komen zou. U bent het waar Israël de eeuwen door op heeft gewacht. U bent het waar de profeten van hebben gesproken. U bent de Messias. En dan gebeurt er iets opvallends. Dan zegt Jezus tegen hen, zeg dit tegen niemand. U mag best weten, gemeente, daar heb ik bij de voorbereiding best wel een beetje mee zitten te stoeien. Want als Jezus de vraag stelt, wie zeggen de menigten dat ik ben, dan komt het antwoord, hè, Jezus als een groot profeet. En je voelt het wel aan in het licht van het begin van het evangelie, dat het te kort is, dat het te weinig is. Jezus is meer. De schare ziet niet werkelijk wie Jezus is. En dan zijn hier die 12 discipelen bij Jezus. En dan is het Petrus die het antwoord geeft en die zegt, u bent de Christus. Eindelijk zijn er mensen die werkelijk zien wie Jezus is. En dan moeten ze hun mond houden. Nou, waarom? Ik denk, gemeente, dat dat alles te maken heeft met dat wat er dan volgt. Dat alles te maken heeft met wat je ook in de andere evangeliën ziet, namelijk dat Petrus wel Jezus belijdt als de Christus van God, als degene die komen zou, als de Messias, maar dat het beeld wat Petrus daarbij heeft, en wat ook de andere discipelen daarbij hebben, een beeld is wat heel anders is dan het beeld wat Jezus er zelf van heeft. Ja, hoe dan? Het is niet heel makkelijk om een beeld te krijgen van de gedachtewereld van de discipelen, maar je komt in de evangelie zo af en toe wat woorden tegen, wat glimpen tegen, die iets duidelijk maken van het beeld wat de discipelen gehad hebben van de Messias. En dat zal niet heel veel hebben afgeweken van wat in die dagen in het Jodendom gangbaar was. En als je dan de vraag stelt, ja, wat stelden zij zich voor bij de Messias? Dan zie je dat dat beeld vooral politiek en militaristisch van kleur was. Als het ging over de Messias, dan hadden zij de gedachte, als de Messias komt, dan zal hij komen als een geweldige grote koning. En dan zal hij in Jeruzalem de troon van vader David beklimmen, eindelijk weer een koning uit dat koningshuis van David. En dan worden de verdrukkers verdreven en dan wordt dat oude koninkrijk uit de dagen van David en Salomo hersteld in die oude luister, in die oude glorie. Van zee tot zee zal hij regeren. En dan komt er vrede in Israël, dan komt er gerechtigheid in Israël, dan krijgt de wet van God weer het volle pond. En dan worden de zondaren gestraft. En ze konden voor die beelden teruggrijpen op de profetieën, waarover de Messias gesproken wordt als een groot koning. Als een koning die verlossen zal. En je kunt denken aan de woorden van Maria zelf, die gezongen heeft over de machtigen die van de troon gehaald worden. En de armen en de ellendigen aan wie recht gedaan wordt. Maar toch, gemeente, is er in dat beeld één ding dat ontbreekt. Eén ding wat ze over het hoofd zien. Er is een vraag die in de lucht blijft hangen. Hoe kan dat koninkrijk van God op aarde komen? Hoe kan de verdrukking uit Israël worden opgeheven? Als die ballingschap, als die verdrukking, als die overheersing door de vreemden het oordeel van God is over de zonde van Israël. Hoe kan het koninkrijk van God op deze aarde komen waar geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek, en waar de vrede heerst en waar mensen samen wonen met God, als de gebrokenheid van dit bestaan en de dood die heerst het gevolg is van de zonde en daarmee dus ook oordeel is van God over ons zondig bestaan? Het is dat kernprobleem, gemeente, dat in die Messiasbeschouwing buiten beschouwing blijft. En het is dat kernprobleem waar Jezus vervolgens de vinger bij legt, als hij dan aan de orde stelt dat de Zoon des Mensen moet lijden, verworpen moet worden, gedood moet worden en ten derde dagen moet opstaan. Dat koninkrijk van God, gemeente, waar niemand meer zeggen zal, ik ben ziek. Dat koninkrijk van God waar de wereld een wereld zal zijn, vol van gerechtigheid en van vrede, van shalom. Waar een lam en een leeuw samen in de wei zitten en een koe en een beer samen in de stal. Er is geen boer die er vandaag aan denkt. Dat koninkrijk kan er alleen maar komen als er eerst verzoening plaatsvindt. Als eerst de dood als loon op de zonde niet langer recht van spreken heeft. En Jezus legt daar de vinger bij en zegt, dat is waar ik voor gekomen ben. De Zoon des mensen moet lijden, moet verworpen worden. Hij moet gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En dat staat heel nadrukkelijk, dat woordje moeten. En als dat woordje moeten er zoveel nadruk krijgt, dan is dat goddelijk moeten. Dat is moeten omdat God het wil. God wil. Je kunt denken aan die zin uit de Heidelbergse catechismus. Waarom wil God dat? Omdat er aan zijn gerechtigheid genoeg moet worden gedaan. En dan luistert het nou bij dat woordje gerechtigheid. Dat woordje gerechtigheid waaraan genoeg moet worden gedaan. Dat is niet zoiets als God is een heel vrede God die bloed wil zien. God is een straffende God. Het woord gerechtigheid in de Bijbel betekent in de eerste plaats, als God rechtvaardig is, wil dat zeggen dat hij de God is die woord houdt. De God is die trouw blijft aan wat hij heeft gezegd. Die trouw blijft aan wat hij heeft uitgesproken. En wat heeft God gezegd? De ziel die zondig, die zal sterven. Wat heeft God gezegd? Als Israël ontrouw is aan mij en mijn geboden, dan zal de ballingschap komen en zal ik hen verstrooien over al de volkeren van de aarde. En de enige manier waarop dat oordeel kan worden opgeheven, dat is als er voldoening plaatsvindt. God is de God die woord houdt. Maar dan het machtige. God is de God die woord houdt. Hij is de rechtvaardige en de barmhartige. En hij is de rechtvaardige en de barmhartige. Die zelf de weg heeft uitgedacht om zondaren te redden. En hij heeft het beslist dat de Messias moet lijden, moet verworpen worden, moet sterven en moet opstaan. Hij moet van Gods wegen, omdat God redden wil. Gemeente, daar moet u eens over nadenken. Wat hier zichtbaar wordt, is het hart van God wat open gaat. Wat hier zichtbaar wordt, is de houding van God ten opzichte van ons zondige mensen die de dood hebben verdiend. God laat zijn Zoon in deze wereld komen. En het is de wil van God dat hij lijden zal, dat hij sterven zal, dat hij begraven zal worden, dat hij de dood zal ingaan, de dood als loon op de zonde. En dat hij de dood alle recht van spreken ontnemen zal. Als u weten wilt, gemeente, wat het antwoord van God op de zonde is, dan ziet u het hier. Zoals je dat vanaf Genesis 3 telkens weer ziet. Het antwoord van God op de zonde is dat hij in zijn langmoedigheid het evangelie laat verkondigen. Opdat een ieder die in Jezus gelooft, het leven zal hebben. En als Jezus hier deze woorden op de lippen neemt, dan voegt hij zich in die wil van God. En dan laat hij daarmee tegelijkertijd ook zien dat hij die weg gaan wil. Je komt hier ook de wil en het hart van Jezus tegen. Hij wil lijden. Hij wil sterven. Hij wil de dood in. Om te verzoenen. Om te redden. Om te behouden. Wie is Jezus voor je, gemeente? Hij wordt ons hier in het evangelie voor ogen geschilderd als de Messias, die zijn leven zal geven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Hij wordt ons hier voor de ogen geschilderd als degene die aan de gerechtigheid van God genoeg zal doen, opdat wij zouden leven. Luther heeft het dan over een vrolijke ruil. Hij mijn zonden en ik zijn gerechtigheid. Hij mijn schuld en ik zijn leven. Zijn redding. Zijn zaligheid. En dan sta je wel voor de keuze. De keuze om hem te volgen of de keuze om hem te verwerpen. Jezus stelt dat in het vervolg heel nadrukkelijk aan de orde, want hij wendt zich tot allen en zegt: als iemand achter mij komen wil, dan moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Wie achter Jezus komen wil, wie Jezus wil toebehoren, moet zichzelf verloochenen, moet zijn leven verliezen, moet zich voor de woorden van Jezus niet schamen. Wat bedoelt Jezus, gemeente? Bedoelt Jezus te zeggen dat als je hem in je leven leert kennen als de zaligmaker, als je je leven in zijn handen geeft, als je in hem gelooft, dat je dan te maken krijgt met kruis en druk en moeite? Dat als je de Heere Jezus in je leven volgt, dat je dan te maken krijgt met vervolging? Nou, dat is een van de lijnen die de Bijbel trekt. Jezus zegt dat zelf, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En Paulus die verwijst naar Psalm 44, de psalm die we aan het begin zongen. Wij worden de ganse dag gedood, als schapen naar de slachtbank geleid. Nou ja, gemeente, dat is zeker een aspect van het christenleven, namelijk dat allen die godzalig willen leven vervolgd zullen worden. Maar dat is niet de kern van wat Jezus hier zegt. Want Jezus heeft het hier niet over de mogelijkheid dat je je leven verliezen kunt omdat je de Heere Jezus volgt. Dat je als een martelaar eindigen kunt omdat je de Heere Jezus lief hebt. De Heere Jezus heeft het hier niet over een mogelijkheid, maar de Heere Jezus heeft het hier over een werkelijkheid. Wie hem volgen wil, moet zichzelf verloochenen. Moet zijn kruis opnemen en dagelijks achter Jezus aandragen. En moet zijn leven verliezen. Het leven van de christen wordt door die woorden gestempeld, wordt door die woorden gekenmerkt. Wie Jezus belijdt als de Christus, er blijft niks anders over dan zelfverloochening, kruis dragen en je leven verliezen. Nou, waar gaat het Jezus om, gemeente? Nou, als je het in één woord samenvat, dan gaat het hier Jezus om onze identiteit. De manier waarop je in het leven staat. En Jezus schildert twee mogelijkheden. Je staat in het leven als iemand die zijn leven wil redden. Die zijn leven wil behouden. Dan sta je in het leven als iemand die voortdurend bezig is met de vraag hoe je van het leven iets moois kunt maken. Je verloochent jezelf niet, maar je zoekt zelfbevestiging. Je bent iemand die zijn identiteit, de vraag wie ben jij, bouwt op wat je doet. Dat is waar mannen vaak het accent leggen. Als je vraagt wie ben je, dan komen ze met wat ze doen. Als je het van vrouwen vraagt, komen ze vaak allereerst met hun relaties, wie je kent. Je leven bouwen op jezelf. Wat jij doet, wat jij kunt, wie jij kent. Jij probeert je leven te redden. Jij probeert iets van het leven te maken. En op zo'n manier dat als je nou maar wat presteert, als jij nou maar op een goede manier wat van je leven weet te maken, dan heb je recht van bestaan in deze wereld en dan heb je recht van bestaan ook voor God. Ik probeer mijn leven te redden. Ik probeer er iets van te maken. Iets dat waardevol is. En Jezus haalt door die manier van leven een streep en zegt, als jij je identiteit, je mens zijn, je leven wilt redden, als jij dat bouwt op wat jij doet en wat jij kunt en op wie jij kent, dan verlies je jezelf en je lijdt schade. Dat is een hele kwetsbare manier van leven. Als jij je identiteit bouwt op je werk en je raakt je werk kwijt, dan moet je opnieuw op zoek naar de vraag, wie ben ik? Als jij je identiteit bouwt op de relaties die je hebt en die relaties breken stuk, moet je opnieuw op zoek naar de vraag, wie ben ik? Maar veel kenmerkender, veel kernachtiger is dit, dat als ik mijn leven bouw op wat ik doe en op wat ik presteer, dat ik het koninkrijk van God niet kan binnengaan. Dat met wat ik doe en met wat ik presteer schiet ik hopeloos tekort voor Gods aangezicht. Wat je ook wint, je verliest jezelf en je lijdt schade. Wat je ook wint in deze wereld, al win je de hele wereld, je verliest het leven en je verliest de zaligheid en je blijft midden in de dood liggen. Je blijft zondaar. Maar nu de keerzijde. Als wij onszelf verloochenen en ons kruis opnemen en ons leven verliezen. Ja, waar gaat dat dan om? Nou, kruisdragen, gemeente. Wij hebben dan de gedachte, ja, kruisdragen, dat zijn allerlei moeilijkheden en zorgen en tegenslagen die er in je leven kunnen zijn. En ja, die zijn er elke dag en die neem je op de schouders en die draag je. Maar voor de lezers van het Lucas-evangelie heeft dat een heel andere klank. Kruisdragen is voor die mensen in die dagen iets huiveringwekkend. Je kruis opnemen, dat betekent wat Jezus straks zal doen aan het einde van zijn leven. Die grote, zware dwarsbalk van het kruis op je schouder nemen en op weg gaan naar de plaats van de executie. Kruisdragen wil zeggen dat je je dood tegemoet gaat. Kruisdragen betekent je bent bezig om te sterven. Wie achter Jezus komen wil, wie hem als de Christus kennen wil, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen, zijn leven verliezen. Dat wil zeggen, elke dag opnieuw belijden, beseffen, ik lig midden in de dood. Uit mij geen vrucht in der eeuwigheid. Wat ik ook presteer en wat ik ook doe in eigen kracht, ik kom er het koninkrijk van God niet mee binnen en ik word er nooit een mens mee zoals God dat heeft bedoeld. Wat het avondmaalsformulier heel kernachtig zegt. Het leven van de christen is belijden niet dat ik in mijzelf volkomen en rechtvaardig ben. Als wij aan het avondmaal deelnemen, dan komen wij niet naar de tafel om te vertellen dat wij bekeerde mensen zijn en dat wij zulke goede gelovigen zijn en dat wij ons leven zo geweldig op de rit hebben en dat we het zo voor elkaar hebben gekregen. Maar als ik naar het avondmaal kom, gemeente, er is eigenlijk, als het over mezelf gaat, geen vernederender ding dan avondmaalsgang. Want als ik naar de tafel kom, belijd ik dat ik midden in de dood lig. Maar ik zoek het leven buiten mijzelf in Jezus Christus. In Hem die zijn leven gegeven heeft tot een volkomen verzoening van al mijn zonden en die zijn geest verworven heeft, opdat die geest mij leren zal te wandelen in de waarheid. Paulus die vat dat heel kernachtig samen. Ik ben gestorven, zegt hij. Ik ben gestorven. Ik ben in mijn leven tot de ontdekking gekomen dat ik kan proberen die wet van God te houden en die geboden van God na te leven. Maar dat loopt elke keer op een mislukking uit. Ik ellendig mens. Het moet alleen maar eindigen in de dood. Ik ben gestorven. Maar ik leef toch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En wat ik leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Mijn kruis dagelijks opnemen is elke dag opnieuw beseffen, ik ben een zondaar en ik ben er in eigen kracht niet toe in staat om te leven zoals God dat van mij vraagt en om dat koninkrijk van God daarmee binnen te komen. En ik moet het van Jezus hebben. En Hij is mijn alles. Hij is de bron. Hij is de koning. Hij heeft het voor het zeggen. Als ik op mijn eigen wijsheid terugval en als ik bij mezelf te raden ga, dan kom ik op allerlei dwaalwegen. Dan loopt het op een mislukking uit. Ik moet mezelf verloochenen. Een streep door die gedachten van mij. En een streep door die verlangens van mij. En er blijft maar één ding over. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Wat is de weg die Christus van mij vraagt? Daar ligt mijn identiteit. Niet in wat ik doe en wie ik ken en wat ik presteer, maar mijn identiteit ligt in Christus. Ik ben een christen. Zoals Guido de Bredda dan zegt in de Nederlandse geloofsbelijdenis, wat is een christen? Dat is iemand die zijn hele zaligheid van Jezus Christus verwacht. En dat is heel radicaal, gemeente, dat raakt mijn hele leven. In de kerk hebben we nog wel eens een beetje de neiging om te denken, ja, als het gaat over dat koninkrijk van God binnengaan, dat redden we natuurlijk niet op eigen kracht. Daar hebben wij de genade van God voor nodig. Maar in het gewone dagelijkse leven niet. Ja, kun je dan een goede zakenman zijn zonder Christus? Een zakenman zoals God dat bedoeld heeft. Kun je goede verpleegkundige zijn zonder Christus? Als Jezus zegt, zonder mij kun je niks doen, dan raakt dat mijn hele bestaan, gemeente. Dan raakt dat alles. Ik ben niet in staat te zijn zoals God dat bedoeld heeft. Maar God heeft zijn Zoon in deze wereld gezonden. Niet alleen om te lijden en te sterven en daarmee verzoening te doen en de schuld te betalen, maar ook om de dood in te gaan en op te staan, opdat wij met Hem zouden opstaan in een nieuw leven. Opdat we het met Paulus mee zeggen, ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik leef, wat ik doe, dat doe ik door het geloof, door de kracht, door de genade van de Zoon van God. Christen zijn, gemeente, betekent met heel mijn bestaan steunen op Jezus Christus alleen. Er zijn twee mogelijkheden. Of je schaamt je voor Hem. En in die prestatiemaatschappij waarin wij leven, moet je vooral het niet hebben over je falen, moet je het vooral niet hebben over je fouten, moet je het vooral niet hebben over je tekortkomingen. Je moet jezelf toch in ieder geval verkopen. Maar als er één plek is, gemeente, als er één plek is waar wij het kunnen hebben over ons falen en waar wij het kunnen hebben over onze tekortkomingen, dan is het in de kerk. Ja, de ellende is dat de kerk vaak zoveel op de wereld lijkt. Als we steunen op onszelf, schamen we ons voor Jezus. Maar als ik midden in de dood lig en ik moet het helemaal van Hem hebben en Hij is mijn alles, dan hoef ik me voor Hem niet te schamen, want in Hem ligt mijn leven. In Hem ligt mijn identiteit. In Hem ligt de grond van mijn bestaan. In Hem ligt mijn rechtvaardig zijn voor God. In Hem ligt de basis van mijn leven. En elke dag opnieuw put ik uit Hem, opdat mijn leven een leven zal zijn tot de eer en de glorie en de verheerlijking van God. Hij is mijn alles. Wie is Jezus voor uw gemeente? Zeg je Paulus na, ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. En wat ik leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. U bent de Christus. Ik lig midden in de dood, maar het leven ligt in Hem, buiten mijzelf, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen op Psalm 138, het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan Hem gewijd, van 's Heere wegen. Psalm 138, het derde vers.